Omroep Delft. Jouw stad,
jouw omroep. Dit is Kerk in Delft.
Ja, goedemiddag hier. U zit allemaal natuurlijk lekker eventjes rond de tafel of u bent zich al aan het voorbereiden op wat dan ook nog voor vanmiddag. Misschien wilt u wel vanavond naar de Passion gaan in de Nieuwe Kerk. Bent u welkom bij dit uurtje van nieuws voor alle Delftenaren, nieuws uit de kerken. En waar gaan wij het in dit uur over hebben? We gaan het in dit uur hebben over de vaste actie die weer in de Sint-Ursula-parochie wordt gehouden en daarvoor... Is hier al aan de tafel Maria Ruigrok. En verder gaan we nog eventjes praten ook in het tweede half uur met Kees van der Sluis. En dan zullen we het hebben over de speelgoedbank. En daar is een actie voor geweest in de Hofkerk om het speelgoed in te zamelen. En wat de speelgoedbank precies doet, daar weet hij wat van. Want het is een van de acties van de bezinningsactie in de Protestantse Kerk. Dus daar komt hij wat over vertellen. En dat gaan we in het tweede half uur doen. Ik ben Fred van Helden. Een hele andere wereld in mijn hoofd, ja. Dat hebben we eigenlijk allemaal wel een beetje. Een hele andere wereld in ons hoofd. Zeker als we kijken naar de Oekraïne. Maar ook misschien als we verder kijken in de wereld. En daar gaan we eens eventjes over praten met Maria Ruigrok Kerklaan. Ze zit hier. Kees die is meegekomen, haar man, naar de studio. Welkom allebei. We gaan het eventjes noemen, want als ik dit in een kerkblad lees, een katholiek kerkblad, dan heet ik een vaste actie door de SMOV. Nou zijn we natuurlijk gek op afkortingen altijd in de kerken, maar waar staat nou SMOV voor?
Nou, de S is samen, ja. M is missie, de O is ontwikkeling en de V is vrede. En dat is dus samen de MOV in Delft. We doen dit al meer dan 40 jaar dat we die MOV hebben. En dat speelt zich eigenlijk het hele jaar door af. Begint eigenlijk met de kerst, met de adventsacties. In de januari de Week van de Eenheid. Dan begint februari, maart de vaste actie. Dan hebben we met Pinksteren het werk van de missionarissen en leken in de derde wereld. En dan de Vredesweek. En dan zo eindigen we weer met... En dan ook diaconie vaak, het eind van het jaar.
Jullie zitten niet stil.
We zitten niet stil, nee.
Nee, dat, zeker niet. Jullie zijn het hele jaar door zijn jullie bezig. Maar eigenlijk voor de kerst en vooral voor ook rond Pasen, zeg maar... Daar ligt denk ik een soort zwaartepunt ligt erop. Even extra aandacht besteed aan die missie en aan die ontwikkeling en aan de vrede.
Ja.
Nou is ons hoofd, zeg maar, dat staat op het moment staat dat allemaal in die gedachte van Oekraïne.
Juist.
En dat snappen we, dat is heel belangrijk is dat. Maar ik denk dat jullie je actie al veel eerder hebben gekozen, zeg maar. En dat
toen was die hele kwestie van de Oekraïne niet aan de orde.
Nee, en
maar het mooie is wel dat we hadden als thema, landelijk thema, dus het is niet alleen in Delft, maar het is door heel Nederland heen, hadden we gekozen, je land is je leven. En nou, hoe kan het ook mooier, juist in deze tijd met Oekraïne, dat je zegt van, ja, jongens, het is niet zo ver weg in Zuid-Amerika of in Afrika. Maar het is eigenlijk nog steeds dichterbij.
Ja.
En we combineren het met onze gebeden en de teksten. Combineren we het wel met de Oekraïne.
Want in de Oekraïne wordt het een oorlog gevoerd. Er wordt land afgepakt. Vrijheid wordt daar ontnomen. Maar eigenlijk zeg je dat zit een soort met link zit daar tussen die projecten die wij dan ook hebben in Guatemala, in Libanon, in Brazilië. Kan je uitleggen hoe die link zit?
Nou, daar zijn de landen dat de multinationals, eigenlijk ook een beetje zoals de manier waarop wij leven, wordt er dus juist in die landen, wordt er land ontnomen van de mensen om voor ons in deze, in Europa... goed te eten te hebben, dat er elektriciteit is, dat van alles en nog wat.
Hoe gebeurt dat? Want dat is even nog even voor de luisteraar ook om duidelijk te krijgen. Als wij hier elektriciteit nodig hebben of hier ons voedsel moeten hebben. Waarom wordt er daar dan zeg maar land ontnomen?
Om daar bijvoorbeeld een grote stuwdam neer te leggen om elektriciteit op te wekken. Hm. En dat wordt niet gebruikt. Ten eerste wordt het land ontnomen voor die mensen die daar wonen. En dat is niet zoals hier bij ons, dat ze dan ergens anders een plekje krijgen of dat ze een vergoeding krijgen. Het wordt gewoon gedaan, het wordt gebeurd. Multinationals, die mensen hebben daar helemaal niets te zeggen. En het wordt verkocht aan Europa of andere landen in de buurt. Dus de mensen, eigenlijk wat in Oekraïne nu ook is, het land wordt ontnomen. En wij zitten eigenlijk een beetje te dubben van, en nu dat gas in Rusland. Moeten we nou Rusland een beetje steunen of moeten wij in de kou gaan zitten?
Ja.
Het is onze manier van leven. En dat is ook in Brazilië. Daar worden boeren van hun land afgehaald om grote landerijen neer te zetten voor soja, voor graan.
Maar wil je daarmee ook iets zeggen van dat de manier van hoe wij leven. Hè, dus in de vergelijking met Oekraïne gaat het erover van, dan moeten wij proberen veel minder gas te gebruiken en dan moeten we veel meer proberen duurzaam te leven. En dat voor die manier hoe we in Brazilië, Guatemala, waar dan het land afgenomen wordt, dat we daar dan ook anders moeten leven.
Ja, wat wij, al het vlees wat wij gebruiken. Alle artikelen, het kan natuurlijk niet op. We moeten regelmatig vernieuwen van meubels. We moeten regelmatig vernieuwen van kleding. Maar dat moet wel ergens vandaan komen. En ook kleding, dat is dan de katoen. Dus ook hele velden worden daar in Zuid-Amerika, maar ook in Afrika, worden daar ontgonnen om katoen te verbouwen. Dat onttrekt ook weer water. Dus,
want er is heel veel water nodig om katoen te verbouwen.
Ja, maar ja, wij hebben dat. Wij willen wel iedere keer wat nieuws. Ja. Dus het is onze manier van leven moet gewoon veranderen. En daarvoor heet het ook van het thema is even minderen voor een ander.
Ja. Nou is dat even minderen, zeg maar. Maar dat. Het klinkt alsof je dat na een tijdje zeg maar gedaan hebt. Hoe kijk je daar zelf? Kijk je daar met een hele positieve bril naartoe? Of kijk je daar pessimistisch tegenaan?
Ik ben niet pessimistisch. Maar de manier waarop, dan kan ik natuurlijk niet alle jongeren de schuld geven. Maar het is natuurlijk wel zo. Het kan natuurlijk niet op. Alles moet maar kunnen. En dat is. Daar moeten we allemaal ons best voor doen, dat dat ook echt minder wordt. En dat is niet even nu, omdat het voor de gas is die uit Rusland komt. Maar het is heel onze manier van leven. Waarom iets minder nieuwe kleding, iets minder vlees eten, alles.
Iets minder vliegen, ik zie Kees even meedoen. Ja.
Ja, iets minder vliegen.
Ja.
Waarvoor moeten wij 3 keer per jaar op vakantie en als het kan naar een land vlakbij all-in voor een prijs. Dat je zegt, jongens, dat eigenlijk kan dat helemaal niet.
Nee.
Maar het moet wel kunnen.
Ja.
En iedereen heeft recht op vakantie, begreep ik ook wel. Mm-hmm. Maar het kan ook anders.
Ja. Ja, we praten nog even verder met Maria Ruigrok-Kerklaan over de vaste actie van de SMOV, Samen, Missie, Ontwikkeling en Vrede. En we noemden al eventjes dat het vooral gaat over een soort bewustwording over hoe wij hier leven. En wat dat dus ook aanricht aan mensen in Guatemala en in Brazilië, waar het land soms zo weggenomen wordt, onteigend wordt voor voedsel, voor katoen soms, voor energie om hier onze levensstandaard zo hoog te houden. Eigenlijk lijken we nog niet zo ver weg te zijn van onze koloniale tijd van vroeger. Er staat nog één punt staat er in het katholieke kerkblad waar ook aandacht aan besteed wordt. En dat zijn vluchtelingen in Libanon. Kan je daar iets over vertellen, Maria?
Ja, nou die In Libanon leven zo'n 884.000 Syrische vluchtelingen. En die hebben ook geen eigen plek om te wonen, want die zijn gevlucht naar een ander land. 90% van die mensen leven onder de armoedegrens. En dat betekent te weinig eten, slecht huisvesting, geen werk en geen school. En dat is wat vaste actie met de groepen die daar al zijn, die de mensen kennen, die steunen 250 gezinnen in een tentenkamp in de Beka-vallei, zodat ze een beter en een menswaardig bestaan hebben. En ook dat de kinderen naar school toe kunnen gaan.
Ja, en dan zitten wij te kijken naar vluchtelingen, van hoeveel nemen wij erop?
Ja.
Maar in Libanon, daar hebben ze, nou ja, nu zeg maar al een, het zit richting een miljoen, maar ze hadden er nog meer vluchtelingen hadden ze uit Syrië allemaal opgenomen. Dat, ja. Wat een land eigenlijk voor een openheid biedt.
Ja, ja. Dus en dan kunnen wij wel zeggen, ja, maar ze zitten daar in de tentenkamp en ze kunnen geen kant meer uit. Ja. Maar ze worden wel opgevangen en je moet ook de mogelijkheid hebben. Want nou ja, zo rijk is zo'n Syrië natuurlijk ook niet. Die topt ook met haar eigen problemen. Dus het is ook wel iets waar wij ook wel eens wat van kunnen leren.
Ja.
Want dat is met de vluchtelingen die nu naar ons toekomen. De Oekraïne. Ik hoorde het pas ook van iemand vanuit Pijnakker. Daar vroegen ze ook een plek. En dat iemand zei van, ja, ik ga toch niet mensen in huis halen. Want die zijn dan de hele dag om me heen. Ja, dat kan ik gewoon niet. Want het is natuurlijk niet voor een week, maar het is ook langer.
Ja.
En dat begrijp ik natuurlijk wel. Maar dan zou er dus ook plek gemaakt moeten kunnen worden, dat de mensen wel ergens naartoe kunnen gaan.
Ja.
En als je ergens een plekje hebt, dat je zegt van, ik heb een bovenverdieping of ik heb een tuin, een huisje ergens staan. Dan kunnen ze daarheen. Of dat jij betaalt voor dat de mensen op de camping. Want die heb je in Delft. Ja, dat ze daar naartoe kunnen. Dat is, is wel waar we ook wat aan kunnen
doen. Ja, precies. En wilt u dat doen trouwens, dan kunt u ook gaan naar de site van de Raad van Kerken. En daar staan ook de manieren op hoe u eventjes zich aan kan melden. Want we proberen dat samen als kerken en gemeente Delft. En Delft voor elkaar proberen we dat zeg maar wat vorm te geven. Nu voor en richting de 100 vluchtelingen uit Oekraïne die nu in Delft gekomen zijn, die ook nog zitten met allerlei trauma's en vragen. Want ja, je zou maar in je eentje of met je gezinnetje, met vrouw en kinderen, zou je hier gekomen zijn en je laat je man en nog wat familie laat je achter en heel je hebben en houden.
Ja.
En je bent onzeker over die hele toekomst.
Nee hoor, daar zijn we nog niet meer klaar. En je hebt naast de Oekraïne ook nog andere vluchtelingen. Hè?
Ja,
en
Syrië,
en die zijn we nou weer even vergeten.
Ja, precies. We praten nu eventjes over deze vaste actie. Die doelen hebben we net even genoemd. Hoe brengen jullie dit zeg maar ook voor het voetlicht? Hoe proberen jullie daar aandacht aan te besteden?
In de kerk proberen we het zo te doen. We werken elk jaar ook met een hongerdoek. Dat hongerdoek is eigenlijk een afbeelding ergens van die je tot bezinning zet. Dus elk weekend wordt er dus een stukje van dat hongerdoek genomen. Wat we vanuit de lezingen van dat weekend overdenken.
Ja, kunnen we een beetje kijken. We zitten radio, we kunnen niet helemaal natuurlijk u meenemen in wat dat hongerdoek is. Zo'n hongerdoek werd altijd gebruikt, geloof ik, voor om het altaar een beetje wat af te dekken, om al een beetje de versieringen die er zijn even weg te denken en even te kijken naar de soberheid wat er is. Dit is een hongerdoek uit 1992 en dat heeft te maken met die herdenking dat Columbus Amerika had ontdekt, maar ook alle dingen die dat gevolgd hebben. Ik zie erop Jezus staan met een aantal kinderen. Ik zie daar mensen op staan van indianenvolken, maar ik zie er ook priesters en bisschoppen staan. En op de achtergrond een berg waar ik mensen zie vechten. En daarachter zie ik een stad en ik zie heel veel vervuilende industriewolken. Wat wil dit, als jij er één ding uit zou moeten pikken en zeggen van nou, dit is nou voor mij, spreekt dit mij nou bijzonder aan? Wat is dat dan?
Nou, dat is heel raar, maar dat is die Jezus op die voorgrond, die daar heel helder staat. Waar eigenlijk alle mensen naartoe komen. En hij wil eigenlijk laten zien, jongens, zo kan het niet. Ik heb die wereld geschapen met alle mooiheid. En die heb ik aan jullie gegeven om dat te onderhouden. En wat hebben we er met z'n allen een puinzooi van gemaakt? En dan vraagt hij dus aan ons om daar weer aan te werken. En dat doet hij, dat kan hij niet alleen. Daarvoor zie je ook op dat doek Don Helder Camara staan. En Oscar Romero. Je ziet de dwaze moeders van de Plaza de Mayo. Dat zijn allemaal mensen die ons wakker willen schudden en zeggen, jongens, we moeten een betere wereld zien te maken.
Dom Helder Camara en bisschop de andere.
Ja, Oscar Romero, die zijn allebei vermoord.
Die zijn vermoord omdat ze opkwamen voor het recht van de armen. Voor juist als er een land zou worden afgepakt van hun.
Maar je ziet dat het dus toch wel mensen aansteekt om toch hun werk voort te zetten. Die dwaze moeders, dat gebeurt nog steeds. En als je dan ziet 1992 en we zitten nu in 1922, het is toch erg dat nog steeds zo is. Maar het wil wel zeggen dat er toch ergens die Jezus, die God, die ons toch iedere keer weer aanspoort. Jongens, er moet niet laten zakken. We gaan ervoor, voor die vrede, voor het recht van de mensen. Ja. Een betere levenswijze.
30 jaar later zitten we erbij en ik zie achter die figuur van Jezus zie ik zo'n hele optocht. En dat zijn allemaal, die dragen een kruis, dragen ze mee. En aan dat kruis dragen allemaal lintjes. En volgens mij zijn die lintjes allemaal voor de mensen die overleden zijn. Dat het als een soort gedachtenis was.
Ja.
Dus het is een hele optocht die er eigenlijk meegaat.
Maar elke zondag wordt er dan een stukje uit dat doek genomen. Als een soort bezinning. Ja. En met het land is je leven. En we zeiden ook grond onder je voeten. Wat we ook gedaan hebben naast dat hongerdoek. Mm-hmm. Is dat we na elke zondag een wandeling hebben gedaan. Van ongeveer een uur, 5 kilometer. Daar moesten de mensen ook voor betalen. En dat was dus voor het vaste project ook. En dan hadden we ook iedere keer een thema erbij. Van bijvoorbeeld van de eerste weekend van... stel je voor dat het overkomt jou ook wel eens een keer. Dat jou iets overkomt, dat de grond onder je voeten wegvalt. En wat moet je dan doen? Waar moet je dan naartoe? Dat kan letterlijk en figuurlijk zijn. En daar kan je dan een beetje over praten. Zo hadden we dan elke zondag een ander thema. En we hebben het met alle vier de kerken gedaan. Dus we zijn elke zondag vanuit een andere kerk begonnen. Adelbert, Franciscus de Klare, Maria van Jessen en de Sacramentkerk. En ook de bedoeling om dat met de vier locaties samen te doen. Ja. Want dat is wat wij op het moment ook... er moeten kerken gesloten worden. Maar hoe krijgen we nou een eenheid onder elkaar? En dat hebben we ook geprobeerd, juist in deze wandeltocht van, dadelijk wordt jouw kerk ook afgenomen.
Ja.
Die grond valt onder je voet van, hoe kunnen we nou toch nog proberen om samen een eenheid te vormen, om samen verder te gaan?
Nu gaan wij, dit weekend is Palmpaars, is dat? Ja. En dan gaan we de Goede Week gaan we in, Stille Week. Protestanten noemen het Stille Week, Katholieken noemen het de Goede Week. Dat is een week is dat waarin we we stilstaan bij al dat verliezen. Dat alles wat ook Jezus wordt afgenomen en alle tegenwerking en klappen die hij krijgt te verduren. Als het nou Pasen wordt wij vieren Pasen, wanneer zou jij met in de gedachte deze hele vaste actie, waar zou jij dan tevreden mee zijn of waar zou jij blij mee zijn?
Ja, dat is op het moment heel erg moeilijk. Met Pasen, met de Paas waken, 's avonds, wordt dat nieuwe licht van de paaskaars wordt naar binnen gedragen. Nu hebben wij op dit moment, pastoor Verbakel is ziek, dus we hebben maar één priester voor 7 kerken, want er hoort ook Sion bij. En normaal gesproken hebben we in alle kerken hebben we dus een viering. En is het dus in ieder geval vanuit dat je de paaswaak hebt en dat die paaskaars de kerk ingedragen wordt. Ja. En iedereen steekt met zijn kaarsje dat licht aan die paaskaarsen aan. En dat nieuwe leven. En dat is nu dit keer, ja, kan het gewoon niet. Dus alle kerken zijn dicht. En de vieringen worden allemaal gedaan in de Den Hoorn. Ik begrijp het wel, dat ligt centraal. Ja. Want Sion, Sion, dus dat is Schipluiden en Maasland. Mm-hmm. Maar dat is dan natuurlijk heel erg jammer. Dus ik zit zelf een beetje van, ik hoop gewoon dat we hebben nu dadelijk die passion die je hebt en dergelijke. En we hebben dan zondag in de Graankorrel in Den Hoorn en woensdag bij ons. Dan wordt ook dat hele lijden. Dus dan krijgen toch de mensen een beetje kans om dat hele lijdensverhaal en de weg naar het licht, die hoop die we toch niet mogen verliezen, dat we wel samen kunnen. Ja. En dat hoop ik dan dat paasmorgen, dat we dat wel met z'n allen kunnen doen, dat licht naar binnen, van Christus naar binnen mag gedragen worden. Okay.
Nou, dat hoop ik met jou en voor pastor Verbakel wensen wij gezondheid en, ja. En alle beterschap en herstel. Dankjewel voor het uitleggen van deze vaste actie. En ik hoop dat een verandering mag teweegbrengen bij mensen en dat verder gedeeld mag worden.
Zeker weten.
Dank jullie wel voor jullie komst.
Dankjewel.
De kerkagenda.
Ja, we nemen eventjes wat met u door, want dit is een druk weekend hoor. Ook u heeft nu naar de radio geluisterd. Of u luistert naar, maar vanavond dan is er al de Passion Delft. U kent de landelijke Passion, kent u nou? In Delft wordt daar een Delftse versie weer van vertoond. Dat is in de Nieuwe Kerk. Met live muziek is dat, met beelden erbij. Zang en teksten. En dat is allemaal nog gratis ook. Dus u kunt zo de Nieuwe Kerk kunt u hier binnenlopen. Zorg dat u er om 8 uur zit, want dan gaat het beginnen. Maar u kunt ook ervoor, om 7 uur, kunt u ook al meelopen met een tocht met dat lichtkruis. U kent dat natuurlijk ook uit die Passion, maar dat gaat dan in Delft, gaat dat voorafgaand, wordt dat door de stad heen gegaan. Dat gaat in een tocht van ongeveer een half uur. U kunt zelf ook meelopen, misschien kunt u ook het kruis dragen. En die tocht die begint om 7 uur bij de Oude Kerk. En dan loopt hij dus door de stad heen naar de Nieuwe Kerk. Dat is dan op deze zaterdag. En dan gaan we op de zondag gaan we nog eens verder. Want op de zondag is er dan de Jonge Matthäus. En de Jonge Matthäus is een vertaling van van de Matthäus Passion, maar dan erg speciaal gedaan voor jongeren. En dat wordt uitgelicht op de 10e april, dus zondag om 3 uur in de Oude Kerk. Dus, en ook dat is ook daar kunt u gratis heen. En dan hebben we nog op diezelfde avond kunt u ook naar de Antonius en Cornelius Kerk, zeg maar gewoon de Rooms-Katholieke Kerk in Den Hoorn. Want daar is om 7 uur de Graankorrel. Dat is een mooie vertaling, is dat ook van die 40 dagen tijd. De intocht in Jeruzalem. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Verrijzenis. Dat wordt vertoond en gezongen door koren. Onder leiding van Sonja Noé. En lukt dat nou niet op die zondagavond, dan heeft hij nog een herkansing op die woensdagavond 13 april en dan in de Sacramentskerk, ook wel beter bekend als de Vredeskerk, aan de Nassaulaan in Delft. Heeft u dan nog niet genoeg gehad, dan kunt u nog eens kijken bij de Oude en de Nieuwe Kerk. Want dan krijgen we nog een hele professioneel koor die de Matthäus Passion nog eens een keertje vertelt. En daar, dat gebeurt dan op 18 april. Dat kan niet kloppen, denk ik, 18 april. Ik denk dat u dat nog eens eventjes na moet kijken. Maar kijk nog eens eventjes goed wanneer dat is. Want dan is wel de Matthäus Passion in Delft. Bij de Oude en de Nieuwe Kerk. Goed. Heel veel gezegd over wat we allemaal hebben. We gaan verder praten. En we gaan eens verder praten met Kees van der Sluis. Want die is hier aangeschoven. En Kees, welkom.
Dankjewel.
Schuif de microfoon nog ietsje naar je toe, dan kunnen we je goed, verstaan. Er was afgelopen zaterdag, dus 2 april was er in de Hofkerk, was er een inzameling voor de speelgoedbank. Ten eerste eens eventjes, waarom iets voor de speelgoedbank inzameling en hoe ging dat?
Hoe is het begonnen? Wij van de Centraal ZVO-commissie bepalen altijd 3 doelen. Dat is 1 buitenlands doel en 2 binnenlandse doelen. En toen kwamen we eigenlijk bij de speelgoedbank terecht. Waarom de speelgoedbank? Hoe is het niet mooier om kinderen blij te kunnen maken door te laten spelen? En juist mensen die in de armoedegrens zitten, die kunnen gewoon niet spelen. De ouders hebben geen geld ervoor. En nu is er door Hans Nieuwpoort, is er vorig jaar de speelgoedbank opgericht. En daar kunnen kinderen die bij de voetbal van de ouders bij de voetbalbank komen, kunnen daar dus een speelgoed ophalen. Als ze jarig zijn, dan krijgen ze een cheque daar en dan kunnen ze 2 stuk speelgoed en een boek uitzoeken. En daarnaast, rond de feestdagen, maken ze er een speelgoedbox voor de kinderen. En dan kunnen ze allerlei stuk speelgoed in krijgen en dan kunnen ze toch een leuke Sinterklaas of kerst.
En wat had jij met de diaconie georganiseerd in de Hofkerk?
We hadden georganiseerd om voor de kinderen iets leuks te doen. Dan kun je natuurlijk alles dingen verzinnen, maar we dachten namelijk dat wij gaan de speelgoedbank helpen. Wij gaan dus speelgoed inzamelen voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar. Ja. En dat is gigantisch goed gegaan. We hebben heel veel speelgoed kunnen krijgen.
Wat had je verwacht?
Ik had zelf verwacht 2, 3 verhuisdozen, want zo noemt men daar dus die speelgoedbox, dat is een verhuisdoos die ze gekregen van.
Dat van die mooie letters op speelgoed.
Ja, klopt. Die hebben ze dus gekregen van verhuisbedrijf Van Buren. Mm-hmm. Die hebben een aantal verhuisdozen helemaal laten beletteren in de speelgoedbox. En dat is ook een heel mooi initiatief. En
jij dacht 2 of 3 van die dozen?
Ja, 2, 3 dozen. Ik denk, dan zijn we er zover. Maar ja.
En is dat gelukt?
Nee, het is helaas meer geworden. Het is anders als. Maar dan neem je echt dat het heel fijn was om het te doen.
Ja.
We hebben dus bij elkaar, denk ik, zo'n 8 verhuisdozen. 2 bananendozen helemaal vol. En diverse wat grote spullen die we niet kwijt konden in de dozen. Zoals een zitbonkje waar kinderen konden zitten en eventueel speelgoed in kwijt konden. We hadden ook heel veel zakken met knuffels, waarvan wel werd gevraagd of ze schoon zijn. En dat is natuurlijk logisch. Vanwege hygiënische oogpunt is dat natuurlijk wel belangrijk. Maar het werd mij verzekerd dat ze alles knuffels waren geworsten voor het vind geleverd. Dus dat was ook heel mooi. Wat ik ook leuk vond, is dat er een hele grote Sint-Bernard hond met mond werd ingeleverd. Dat vind ik toch zoiets leuks.
En geen echte Sint-Bernard hond.
Nee, dat is al een beetje. Dan komen die mensen misschien nog meer tot problemen. Wat niet de bedoeling van
maar
is.
Een grote speelgoed Sint-Bernard hond met een mand.
Ja. En wat ook mooi was, er zat ook een hele grote piratenschip bij. Ik denk nou, als ik klein was geweest, dan had hij daar niet meer blijven staan. Dan had ik het zelf meegenomen.
Ja, oké.
Maar goed, en ook een hele grote.
Ik kreeg bijna al zin om zelf even wat te gaan spelen.
Ja, ik had even zin. Maar goed, dat is mijn leeftijd nu voorbij gegaan. wat er ook stond is een hele mooie grote doos van PlayStation. Dat is werkelijk fantastisch wat er werd ingeleverd. Ja. Ik kon echt geen onderwoorden meer onderbrengen. Dat hartstikke mooi was. Dat op een gegeven moment kwam Hans Nieuwpoort. Omdat de mensen ook zondag na de dienst, of voor de dienst, dat wil ik zeggen. Ja. Nog wat konden inleveren die ze dan mee hebben genomen.
Hans Nieuwpoort van die voetbal,
en
van die speelgoedbank.
Toen kwam Hans Nieuwpoort van de speelgoedlongs om het op te halen. Ik denk, ik kom met mijn auto, dan kom ik wel even ophalen. Dus niets. Hij kon het niet meer kwijt, want hij was helemaal verbaasd. Zoveel speelgoed was hij. Waar hij ontzettend blij mee was. Mm-hmm. En gisteren kwam de voorzitter van de speelgoedbank, Piet Reedijk, met veel pijn en moeite konden we zijn auto vol krijgen, dat hij de tweede rit toch meekomt. Want ja, vandaag hebben we dus de uitgifte van de voedselbank. Ja, dus vandaar de kerk, die moest leegzaam.
Wie krijgen nou dit soort dingen? Kan je daar al een voorbeeld van geven?
Ja, dat zijn dus mensen van wie de ouders afhankelijk zijn bij de voedselbank. Ja. En daar krijgen ze dus een verwijzing dat ze dus naar de speelbank kunnen gaan. Ja.
Hoe kan ik me dat voorstellen? Dus er zijn dus kinderen, zijn er dus die thuis zitten en die eigenlijk geen speelgoed hebben. Zo moet ik het me eigenlijk voorstellen, of weinig speelgoed hebben.
Ja, gelukkig kan ik dat niet voorstellen. Ik heb zelf 2 kinderen en ben altijd blij dat ze genoeg speelgoed hebben gehad. Mm-hmm. Wat eerlijk zijn. En ik kan niet voorstellen wat het is om niet te kunnen spelen. Dat is natuurlijk weer de andere kant. Ja. Want hoe erg is het niet als kinderen niet kunnen gelukkig kunnen gaan spelen met elkaar. En ook is het op school zo moeilijk voor zulke kinderen. Mm-hmm. Want je zal makkelijk moest de klas van, ik heb geen speelgoed. Jij geen speelgoed? Nou, kinderen zijn dat treft keihard. Nou, ik denk dat voor die kinderen dat heel erg is als ze dat krijgen te horen.
Ja.
En daarom ben ik zo blij dat dit mogelijk is.
Ja. En ik zag ook een bericht ergens in de Vierhovenkerk. Daar wordt ook wat uitgedeeld.
Ja, ja. De eerste in de Vierhoven zijn de, ben ik even uit mijn hoofd.
Syrische en Itrese.
De Itrese gemeente en nog een gemeente.
Syrische.
De Irische.
Syrische.
De Syrische. Ja. En daar hebben de kinderen afgelopen zaterdag ook speelgoed gekregen. Want laat ik zeggen, die kinderen is het juist helemaal moeilijk om speelgoed aan te komen. Vreemd, want je weet niet wat het is. Ja. Hun hebben toch altijd weer iets anders speelgoed als wat wij hier hebben. Dus dat is ook weer gigantisch mooi. En ook heel mooi dat wij zo als kerken anderen kunnen helpen.
Ja, prima. Ja, we praten hier verder met Kees van der Sluis, diaken in de Hofkerk. En ook lid van de ZWO-commissie, de zenderscommissie, die doelen voor de 40 dagen tijd in de protestantse kerk bepaalt. Dit was een van die doelen, die hele speelgoedbanken waar je net zo enthousiast over vertelde. We hebben hier 2 weken geleden, of een paar weken geleden, hebben we hier Peter Beuman gehad. En die heeft heel veel verteld over de Johanniter hulpgroep. Maar er is altijd ook nog 1 buitenlands doel, is het daar. En dat buitenlands doel, dat wordt dit jaar bepaald dat dat komt van een project 1027. Dat klinkt altijd heel mysterieus, 1027. Waar slaat dat op?
1027 wordt geleid naar Lucas 10, vers 27. En je naaste als jezelf.
Oké, dus het gaat over dat gedeelte van dat liefhebben van je naast als jezelf.
Ja. Hoe zijn we er aan gekomen? Laten we daar eens beginnen. Wij van de centrale ZWO-commissie, dat is een commissie die bestaat uit...
Ja, jullie kiezen het altijd en dan moeten jullie kiezen tussen een beetje samenwerking tussen het kerk en actie gedeelte of die 1027.
Nou,
nu hebben jullie, om het een beetje de tijd te winnen, Kees... Er is gekozen voor een project uit Nepal. En daar gaat het over kinderen die gehandicapt zijn.
Klopt.
Wat gebeurt er? Hoe leven kinderen die gehandicapt zijn in Nepal?
Ik ben er niet heel veel van af. Dat is via de wijkgemeente Matthäus en de Maranatha die dat ze doen. Mm-hmm. Want wij zelf hebben altijd kerk in actie. Maar we hebben altijd zo van, de ene jaar kiezen we een project van de Kerk in Actie. En het andere jaar kiezen we dus het project van 1027. Mm-hmm. Nou ja, wij kwamen uit, want er was 4 projecten waar we uit konden kiezen. En hebben we gekozen voor Nepal. Om daar kinderen met een handicap, die worden vaak opzij geschoven. Dus die kinderen die bestaan inderdaad niet. Want als ze zo dran zitten, worden ze gewoon ergens maar toe. Ze krijgen weinig aandacht, ze krijgen weinig hulp. Dus dat is ja erg dat je zoiets natuurlijk hebt. Nou, en dan
hoe komt dat ze daar zo apart geschoven worden?
Sorry Frits?
Hoe komt dat ze daar zo apart geschoven worden?
Ze schamen zich daarvoor. Kijk, wij hebben hier gelukkig in Nederland genoeg organisaties waar die kinderen worden opgevangen. Maar dat hebben ze daar gewoon niet. En dat is niet alleen in Nepal, er zijn meerdere landen. Dus ja, vandaar dat wij steeds een keer gekozen hebben voor Nepal.
Ja. En dat is vanwege religie of vanwege cultuur dat zij zo apart geschoven worden?
Precies, weet ik natuurlijk. Maar ik denk eerder cultuur. Het is cultuur, het schaamt bij hun.
Ja.
Want ja, eerlijk zijn, het is, die kinderen die kosten natuurlijk geld. Ze kennen niks. En nou ja, vooral in die landen moet je, of het op land of iemand anders, maar je moet inkomen kunnen hebben. Als je niet kan meedoen aan inkomsten, dan hebben ze niks aan jou.
Ja.
En dat is bij die kinderen natuurlijk.
En probeer het me voor te stellen, maar als je dan gehandicapt bent en je kan bijvoorbeeld niet lopen, heb je dan nog wel instanties die dan voor een rolstoel zorgen?
Er is, inderdaad een instantie, en dan moet ik even kijken of ik het kan terugvinden. Maar ik kan het zelf niet terugvinden. Nee, ik kan niet terugvinden. Maar er is een instantie die door de Gereformeerde Zendingsbond, daar dus de 1027 uit ontstaat, wordt mee gesteund. En die helpen die mensen om die kinderen weer te helpen.
Ja.
En aan rolstoel en diverse hulpmiddelen. Om die kinderen toch, en ook om onderwijs. Want ook onderwijs is natuurlijk ontzettend belangrijk.
Ja, zodat ze er een beetje, dat ze er gewoon bij horen. Want als je opzij gelegd wordt eigenlijk omdat je dan gehandicapt bent, dan doe je helemaal niet mee. Je doet ook niet met school mee, je doet ook niet met andere dingen.
En dat is natuurlijk niet goed, laat me eerlijk zijn. Het is voor iedereen zo belangrijk om mee te kunnen doen. En zeker, heel zeker voor kinderen. Ja, maar als kinderen opzij zijn, dat heb je in Nederland natuurlijk ook, dat ze op school nog eerder verteld over de speelgoedbank, dat ze dus gewoon keihard uit worden gelachen en gescholden en noem maar op. Mm-hmm. En daar is het nog heel veel erger. Ze gaan een hoekje neergezet. Kijk, en dat is gelukkig hier niet. En daarom is het zo belangrijk dat ook dit project gesteund wordt.
Ja. Goed, Kees, ik ga nog eventjes met jou op een ander punt verder. Afgelopen zaterdag, terwijl die inzameling van die voedselbank er was, was er nog een actie in de Hofkerk.
Ja, dat is ook een heel mooie actie. Wij hebben gedacht van hoe kunnen we de mensen in onze wijk, want heel Delft ging het een beetje moeilijk worden. Maar hoe kunnen we mensen die eenzaam zijn in onze wijk toch even iets bij betrekken? Nou, toen we gedacht, nou, wat je doet, we gaan die mensen een bakje soep en een broodje geven. Nou, dus we hadden zo'n beetje iets van rond de 50 uitnodigingen rondgestuurd, die mensen. En we uitgenodigd van, joh, kom gezellig naar de Hofkerk toe en onder genot van een bakje koffie. En als je dan wil, kon je dan blijven eten. En als je niet, dan kon je lekker mee naar huis toe nemen, een lekker broodje en soep. En voor die mensen die toch weer moeilijk worden om naar de kerk te komen, werd gewoon lekker thuisgebracht. Dus ook die mensen werden eraan gedacht.
En het doel daarvan was gewoon eventjes dat contact hebben met deze mensen.
Ja, ook hier daar weer het contact met medemens.
Ja.
En want ook die mensen zijn vaak afgezonderd. En vooral mensen die heel slecht te been zijn. Ik kom zelf ook bij een man die dus gewoon door zijn gezichtsvermogen haast niet meer buiten komt. En dat is ook niet zo belangrijk om juist die mensen toch bij elkaar te kunnen komen, om toch een praatje te maken, onder genot van een bakje koffie, lachen, praten.
Ja.
Mooi kan het niet hebben.
Nou, hartstikke mooi. En de reacties van de mensen waren?
Overigens enthousiast, heerlijk. Echt hartstikke geweldig.
Okay. Goed, Kees, hartelijk dank voor dit vertellen over deze acties.
En ik hoop dat iedereen die het nog wil hebben, meedoet aan onze bezinningsactie.
Precies. Kijk voor die doelen nog eventjes op de site van de Hofkerk. Kunt u die doelen allemaal nog nalezen. Kan vanavond dus nog eventjes naar de Passion gaan in de Nieuwe Kerk. Of wel meewandelen met dat lichtkruis vanaf 7 uur in vanaf de Oude Kerk. Passion om 8 uur. En zondag naar de jonge Matthäus of naar de Graankorrel, waar u ook maar wilt. Wij gaan hier in ieder geval afsluiten. Wij wensen u een hele goede week toe. En we wensen u vrede en alle goeds.